Een echte droge zomer maakte ik altijd mee in mijn geboortedorp in Noord-Albanië. De beekjes droogden op, alles verkleurde door de zon. De dorpelingen hadden een waterkanaal gemaakt om water te krijgen voor de mijnzakkers. Kanaal is niet het goede woord. Het wateradertje ging een lange weg langs de berghellingen en kwam met moeite in het dorp. De dorpelingen gebruikten het water dag en nacht volgens een strak schema. Maar er waren ook veel knokpartijen om de waterlijn. Als wij in de buurt waren, ging ik mijn moeder helpen. Eigenlijk wilde ik met het water spelen. Het water was heel warm en verdween gretig en razendsnel in het stof.
Als alles al straks gebeurd is, dan heeft de regen geen zin. We hebben er alleen maar last van. Hij moet nou zorgen voor de groei. Het is... Ja, ieder plan heeft toch vocht nodig, wij zelf ook. Alleen niet te veel. Maar als je in mei veel regen hebt gehad, dan heb je in juni niet veel meer nodig.
Oké. Okay. Dus, maar nu wel?
Nu wel. Maar het moet er natuurlijk wel een keer komen. En dit is natuurlijk wel heel laat.
En dan niet te veel?
Niet te veel. Maar we hadden gewoon 10 mm meer moeten hebben. In ons geval, dan was het al genoeg geweest.
Ja, maar hoeveel risico loopt u met deze droogte?
Ja, ons hele vermogen ligt buiten, zeg maar. Dus een boer. Maar daar moet je niet al te veel over nadenken. Maar dan slaap je dus niet weer.
Is er genoeg ruimte dan aan de zij voor een schip?
Nou, op het moment zit ik erg in de midden.
Oké.
Okay. Als er een tegenlicht aan zou komen, zou ik een beetje meer naar de stuurboord gaan.
De wolken komen steeds dichterbij. Ze raken elkaar bijna aan. Ik zie nu dat de noordelijke wolk een onderlip heeft. Een enorme onderlip. Wat krijgen we nu? De zuidelijke wolk heeft iets dat op een bovenlip lijkt. En de wolken drijven plechtig naar elkaar toe. Met een enorm geduld. Stil. Ik hoor niets. Ik zou willen dat ik het geduld heb van deze twee wolken.
Het is heel vreemd, Wim. Jaren gaat het heel nat is en je hoeft hem een wolkje in de lucht, dan valt weer smaak water uit. En nu komen de donkere wolken en er valt niets uit. Het is zo extreem droog nou langzamerhand. Ik ben al 35 jaar boer, maar dit heb ik eigenlijk volgens mij nog niet eerder meegemaakt zo. We hebben er niet zoveel vertrouwen in dat er nog regen komt.
Dus ook niet midden in de weersverwachting?
Nee. Die zegt iedere keer dat er regen komt. En als je dan er vlakbij bent bij die voorspelling, dan is alles weer over. Dus,
dat zegt hij. Het
komt gewoon niet uit wat hij zegt. Hij praat wel voor de rest van Nederland, ik ken dat maar. In Zeeuws-Vlaanderen of in Zeeland is het zo na. Daar kunnen de boeren amper over het land heen komen. Zo, het is absurd gewoon. Eén plek is veel te veel water. Ja. Ja, en hier valt dus niks. Nee.
Je ziet weinig, je hoort weinig. Dus je zit in een soort kokon. Je zit helemaal weggestopt.
Het geluid is heel erg gedempt.
Ja.
Maar het is voor ons toch een beetje onze vijand. Voor ons betekent het ook onmiddellijk op je hoede. Alles duurt langer, ja.
Je zou zeggen, ik koop nog geen boerderij weer, maar ja, ik zit in één keer, hè.
En is er nu hoop dat het water komt?
We hebben water, maar als er geen water komt, gaat het allemaal niet goed.
Als het volgende weer water komt, de regen komt,
ja,
dan?
Ik kan er nog wel een beetje herstellen, ja. Maar ik heb ook gras daar bijvoorbeeld, bij de zeedijk. Je ziet nou die dijk, dus de Noorderdijk, dat is de dijk op deltahoogte.
Ja.
Dan zie je die top van die dijk helemaal rood-bruin. Dat gras gaat gewoon dood door droogte.
Ja.
En dat herstelt niet weer.
Ja.
Nee, er is echt al schade, aantoonbare schade.
Ja.
Je vaart op een brug af, op een lage brug,
ja,
waar je niet onderdoor kunt.
Okay.
Dus dan moet je stoppen.
Ja.
Maar dan bijvoorbeeld voorstrooms met stroom mee op die brug af en je kunt niet. Je ziet het te laat, je hebt het te laat door, je kunt het schip niet meer op tijd stil krijgen.
Ja.
En dan vaar je helemaal je stuur eraf.
Ja.
Dat soort dromen. Dat komt ook door verhalen die je natuurlijk van collega's hoort en het gebeurt gewoon in de binnenvaart. Alles wat drijvers kan ook zien. Er zijn gewoon schepen gezonken om je heen. En je stelt je altijd voor, stel je voor dat het met mij gebeurt.
Maar ja, het is wel de zomer, hè. Je kunt ook zomers in dat er nog geen water valt.
Ja?
Dus eigenlijk is het na de laatste dag, zeggen we vaak, dan moet er water komen. Dus ik krijg een weeromslag. Aan de maan heb je een afgaande maan, dat soort dingen allemaal.
Oké.
Okay. En dan heb je vaak ook meer kans op depressie en vloed.
Ja.
Maar ja, kennelijk pakt het niet op.
Kijk, vroeger zeiden we altijd van, wie zaai zal oosten. Maar dat automatisme is eigenlijk een beetje weg. Doordat dit weer zo grillig is en het kan gebeuren dat je niet oost. Nou, dat fenomeen dat heb ik vroeger als kind in het begin van mijn boer, heb ik er nooit bij stilgestaan.
Maar goed, als je goed voor je schip bent, is het schip ook goed voor jou.
Oké.
Dan is zo'n schip ook trouw.
Ja, oké.
Die laat je dan niet in de steek.
Ja.
Dat kun je van een vrouw niet altijd zeggen. Kijk, daar komt een tegel in eraan.
Ja, ik heb net gezien, hè. Had je het gezien op radar?
Nee.
Niet?
Nee. Nee, we zitten te veel over andere dingen te praten.
Oei.
Ja, dat ging een beetje wild.
Ja.
Ik had afgestopt, ik deed het rustig aan, maar ik kwam er echt aan brullen.
Ja, en ik vond, hij was ook heel groot. Dus ja,
groot.
Snel, vond hij snel?
Ja, hij voer naar mijn idee wat te hard. Zeg je wat, buurman?
Geen verhaal, lief. Ja, daar wel een aangelegd.
Ja, dat is niet helemaal de manier, hè. Gaan we veranderen.
Oké.
Wat zegt hij?
Ik had mijn ankerlicht nog aan en niet mijn vaarlichten.
Oh.
Dat is dat rode, dat groene en dat witte voor en dat witte achter. Dus dat heb ik gauw veranderd nu. Nou, wij lopen een kilometer of 12, denk ik. En hij loopt er wel 15, 16. Dus dat is toch al 7, 28 kilometer per uur dat je elkaar nadert. Dus dat is vrij snel.
Ja, dat klopt.
Als je dan een paar minuten niet in je radar kijkt,
dan
opeens is hij er.
Ja.
Je bent zeker ook heel erg van anderen afhankelijk van hun gedrag.
Ja.
Ja. Nou ging het goed, maar ja, voor hetzelfde gaat het dan toch fout, hè?
Mijn zweefwolken lijken nu een beetje zwaarder. De wolk met de bovenlip draait zich een beetje naar beneden. De andere met de onderlip is heel dichtbij gekomen. Ze raken elkaar bijna aan, maar heel langzaam. Ik moet nog meer geduld hebben. Nog dichterbij. Dichterbij. Langzaam. Ik zie een flits.
Dat is makkelijk gezegd en gedaan, hoor. Het weer maakt en breekt je, zeggen wij altijd.
Goedemiddag, met Van der Heijden van de Rosalinde. Goeiedag, ik zit op het Wetterkanaal. Kun je er al iets van zeggen wanneer je... Morgen. Ja, ik hoor het, ja. Goed, ik zorg dat ik morgen om 10 uur bij je ben. Oké, tot morgen.
Joe.
Nou, weet je, de knoop van hier lekker vast.
Blijf ik hier vanavond of nog?
Ja, blijf ik hier liggen. Okay. Ja. Kunnen we nog even rustig kletsen en thee drinken.
Kijk. Dat zijn de gordeltjes. Dus dan moet hij goed... hard zijn dat hij onder de kiezen kraakt.
Ja?
Dat is een teken dat hij droog is. Om er 50% moet vochtgehalte zijn.
En hoe smaakt dat?
Nou, hier maken ze brood van, hè. Het smaakt heel lekker.
Ja.
En dit is een goede tuin, want ja, het is weinig regen geweest, zoals ik wel iedere keer verteld heb.
Ja.
We hebben de laatste tijd dus een hele mooie hoeveelheid regen gehad. Ja. Ik ben er heel blij mee. Droge jaren vallen eigenlijk altijd mee. In natte jaren vallen eigenlijk altijd tegen.
Daarna is het echt wisselvallig weer.
Stel je voor dat we het weer konden maken. Dat ieder boer zou zeggen, nou wil ik regen, nou wil ik droogte. Dat is maar goed dat dat niet kan.
Dat is maar heel goed dat dat niet kan. Nederweer, hoorde u. Het werd gemaakt door Fatos Vladi. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Ottoline Rijks. Wilt u reageren? Dat kan. Redactie apenstaartje hollanddoc.nl. Redactie apenstaartje hollanddoc.nl. Laten we naar buiten gaan. Oh ja, het werd ook. Ja, dat moet ik ook nog even vermelden. Laten we. Dit programma kwam mede tot stand met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties. Laten we naar buiten gaan, dat zei ik. Laten we naar buiten gaan, laten we lopen met onze hoofden in de wolkenvelden. Laten we de saaiheid en de doodsheid en de grijsheid van dit landschap bestrijden. Laat ons de wolken de baas zijn vandaag. De wolken, ze drukken ons neer. De wolken, ze houden ons klein. Het is hier altijd betrokken. En dat maakt dat mensen somber zijn. Laten we naar buiten gaan. Sterker nog, laten we over zee gaan. Laten wij naar Suriname gaan. Want vandaag starten wij de serie Suriname anders beleefd. Suriname is natuurlijk heel ander weer. Het is lekker warm. Het is relaxed. Het is no span. Het is easy, man. Suriname, het is een land van contrast ook tussen arm en rijk. En er is altijd natuurlijk hoop op beter. In 1975 werd het onafhankelijk van Nederland. Maar nog steeds is er een grote verwevenheid tussen beide landen. En dat gaan wij in 6 uitzendingen laten horen. Vandaag beginnen wij met Paramaribo Zoo.
We hadden die bomen op een zeker moment geselecteerd. En dan krijg je de procedure dat... Hoe krijg je de mensen, het gereedschap, de tijd dat je die mensen inzet. Alles, hoe krijg je dat allemaal bij elkaar op één plek? Dat is een ramp in Suriname. Dat is verschrikkelijk. Ik ben Willem Meijlink en ik heb mijn hele leven heb ik in artes gewerkt. 42 jaar. En daar heb ik een schat van ervaring opgebouwd. En daar heb ik gemeend gebruik van te willen maken na mijn pensionering. En toen had ik al eigenlijk het plan opgevat, ver voor die tijd, om iets in Suriname te gaan doen. Toen heb ik de dierentuin leren kennen. Nou, dat noemde je toen eigenlijk geen dierentuin, want dat was min of meer een stukje grond met een paar oude kooien erop. En opgezet door Jozef Pengel. Ik heb kennis gemaakt daarna met de nieuwe directeur, meneer John Altenberg. Die wilde me in de eerste instantie eigenlijk helemaal niet hebben. Die had zoiets van, er komt weer een dierenverzorger. En we hebben er al zoveel gekregen uit het Westen en die weten het allemaal beter. En toen kwam hij ook nog met het idee. Hij zei, ja, goh, hij zegt, we hebben hier ook nog een eiland. Hij zegt, het ligt aan de voorkant van de zoo. Hij zegt, en dat is een stukje grond met in het water. Dat is ooit eens gegraven met het idee om daar een apeneiland te maken. Een akelig rechtvaardig mens. Die geen cent over de balk gooit en die goed de zaak in de gaten houdt. Dat het niet verdwijnt. Een prima kerel. Een Surinamer, en dat is helemaal prettig, dat het geen blank is. En dat het iemand is van het eigen volk.
U bent de directeur.
Ik ben de directeur van de Paramaribo Zoo al sinds januari 2006. Mm-hmm. Willem Meijlink is een gepensioneerde van de dierentuin Artis.
Ja.
En die heeft in de afgelopen jaren als vrijwilliger een enorme bijdrage geleverd aan het helpen herstellen van de achterstallige toestanden in de Paramaribo Zoo. En daar zijn we heel erg blij mee. De essentie van dit geheel is dus dat we de dieren, hoewel je ze in gevangenschap hebt, dat je ze toch wel een beetje meer ruimte geeft om zich te kunnen ontplooien. En zich ook waarschijnlijk een beetje lekkerder te voelen dan achter die tralies.
Oh ja, dit is een heel mooi cirkelvormig stuk grond waar omheen allemaal kleine houten huisjes gebouwd zijn. Elk huisje herbergt een ander dier.
Ja, de kinderboerderij is speciaal opgezet om in feite gedomesticeerde dieren te huisvesten. Dit is onze kippenafdeling, vogelafdeling, Hoenderhof. Met van alles en nog wat. Parelhoenders, muskuseenden, als het goed is. Wat kippen, scharrelkippen, een kalkoen.
Natuurlijk. Fantastisch. Is ze helemaal bovenop een...
Dit is echt hun element. Quatta-apen, die worden ook wel slingerapen genoemd. Die hebben er heel veel behoefte aan om dus hoog in de bomen... en het tropisch regenwoud. Je ziet de achtergrond ook. We hebben ook opzettelijk al die hoge bomen gelaten. Ja. Zodat je in ieder geval als bezoeker en ook als dieren op het eiland... het gevoel krijgt dat je in je natuurlijke element zit.
Wat ik wel heel jammer vind, deze staken zijn het. Die hebben geen bladeren. En daar gaan ze tussendoor van de ene stronk naar de andere via groene... kabels lijkt het wel. Maar ja, het is ook jammer dat er geen groen is. Behalve dan op de grond zelf. Ja. En zo groot is het eiland niet, hoor.
Okay. Nou, het is inderdaad niet anders. Geen enkele apeneiland waar deze apen thuis horen. Omdat het gewoon apen zijn die heel veel vernietigen. Als u kijkt naar de achtergrond, die bananenbomen die u daar ziet. Die waren heel vol en groot. En aangezien ze dus op een beperkt eilandje zitten... zou het betekenen als we bomen, levende bomen zouden hebben geplant... dat die nu al lang kaal waren.
Nou, je hebt allemaal splitsen gemaakt en touwen gevlochten tot een mooi geheel. Dat het een soort spinrag werd waar die apen zich lekker in konden wentelen. Het is een eiland en
kunnen apen niet zwemmen?
Ja, apen kunnen wel zwemmen. Maar iedereen geloofde dat die apen er binnen een week of zo of een dag uit zouden komen. Maar als je goed bekijkt, dan is een aap een erg sociaal dier. Eigenlijk onzeker buiten de samenleving van een apenfamilie. Wat mensen ook vaak hebben. Als er een aap uitbreekt, is het meestal omdat hij eruit geknokt wordt. Of omdat hij zich niet prettig voelt. Of omdat er geen voedsel voorradig is. Nou ja, als je al die ingrediënten inbouwt... en het welzijn hoog houdt van die groep... blijven ze allemaal op het eiland gewoon.
Hier door de educatieruimte.
We lopen nu door het amfitheater. Dit is eigenlijk bedoeld als educatieve ruimte en ontspanningsruimte... waarbij we de mogelijkheid bestaat voor het opvoeren van toneelstukken... het vertonen van documentaires over onze biodiversiteit, over onze natuur.
Nou, de vogels nestelen al.
Ja, het is... Het is een en al inderdaad een open ruimte.
Ja,
dus,
mooi.
Zoals het hoort, in de natuur. Alles komt en
wat
gaat.
Wat waren dat voor vogels?
Dat noemen wij hier in Suriname de boontjedief. Maar houdt u me ten goede... Je ziet de kwaskwasi, de grijpstekelvarken of jinjamaka. We hebben de briluilen.
Mooie.
We hebben dus alle 8 apensoorten die in Suriname voorkomen.
Ja.
We hebben de reuzenotter, de reuzenmiereneter, de jaguars. Dat is de grootste katachtige in Suriname. Van buitenaf hebben we dus de Bengaalse tijgers. We hebben kaimannen, brilkaimannen. We hebben grote anacondas, oftewel abomas, de slangensoorten.
Ja, wacht even. De jaguar is de koning van het Surinaamse bos. Ieder dier heeft in eigen territorium van 5 tot 35 vierkante kilometer. Ja, dat hebben ze hier niet.
Nee.
Dit is toch maar veel, veel kleiner weer.
Veel kleiner, ja, absoluut. De bedoeling is ook dat wij in de toekomst natuurlijk ook alle verblijven, alle dieren een zo groot mogelijke ruimte willen gaan geven.
Ik heb ondertussen een miereter uit het bos gehaald. Iemand die had zo'n klein beetje gezien bij iemand. En ja, dat zag er beroerd uit. Dus ik ben daar onmiddellijk heen gegaan. En ik denk, ja, die moet ik hebben. Die moet ik redden. Het is een behaardier. Een groot behaardier met hele grote, stevige poten. Vooral de voorpoten zijn sterk ontwikkeld. Met enorme nagels. Die nagels heeft hij ook nodig voor termietenheuvels open te trekken. Te graven met name. Hij graaft ook wormen en larven. De kop is vrij lang. Met een beetje laagliggende ogen. En er zit een tong in van een centimeter of 60 die vanuit het binnenste helemaal naar buiten rolt via een heel klein gaatje. Er is dus eigenlijk geen sprake van een bek. Een miereter heeft niet echt een bek. Die heeft een kleine mondopening waardoor de tong naar buiten komt. Daar trekt hij zijn prooi mee naar binnen. Dat kleeft, daar zit een kleefstof aan. En dan, dat eet hij dan op die manier. Hij eet selectief, hij ruikt sterk. Verder zit er een enorme behaarde staart aan de achterkant die oprolt over zijn kop heen als hij gaat slapen.
Onze miertje, voor de tijd dat hij hier is, is hij enorm gegroeid. Miertje heeft een van de duurste menus in de Paramaribo Zoo. Met gehakt, steekgehakt nog wel. Garnalen, yoghurt, appels, tomaten, hondenbrokken. Het is natuurlijk niet te doen om voor zo'n dier, zeg maar, een aantal termietennesten elke dag voor te vinden. Want het gaat om waarschijnlijk duizenden termieten en dat soort dingen per dag. Gelukkig hebben wij na 2,5 jaar nu eindelijk een bereidverklaring gekregen om het areaal van de Paramaribo Zoo te vergroten van 3,8 hectare naar 11,4 hectare.
Paramaribo Zoo, het werd gemaakt. Het was deel 1 in de serie Suriname anders beleven. Er komen 6 delen in totaal. Het werd gemaakt door Rogeria Burgers, techniek Frans de Rond. Volgende week in Radio Holland Doc Radio krijgen wij Merlijn Twaalfhoven. We hadden Merlijn al zullen uitzenden, maar toen kwam daar het volleybal tussendoor. Merlijn Twaalfhoven is een gedreven en geëngageerd componist. Hij probeert altijd de kloof te dichten tussen bevolkingsgroepen met muziek. Bijvoorbeeld, dat doet hij met de stichting La Vie sur Terre. En dat doet hij bijvoorbeeld in Slowakije met het project Station East. En Station East, dat is een project om de daar woonachtige Roma die daar gediscrimineerd worden met hun omgeving te verbinden. Corine van der Hoeven reist met hem mee, dat volgende week. En nu krijgen wij de sport, dames en heren. Dag. Oh, we hebben nog 10 seconden. Ja. Nou ja, goed.
De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is.
E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden.
E-matching.nl, durft u het aan?
Kijkt u in het buitenland liever naar de programma's van hier, met de mensen van hier? Volg met BVN ook in China uw vertrouwde tv-programma's. Zoals bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. BVN, het beste van de publieke omroep. Wereldwijd via satelliet. Meer info op bvn.tv.
Dit is een noodoproep van het Nederlandse Rode Kruis. Sumatra is getroffen door 2 zware aardbevingen. 90.000 huizen verwoest, 800.000 slachtoffers. Het Rode Kruis helpt direct met voedsel, eerste hulp en onderdak. Help ook direct. Steun de slachtoffers op Sumatra. Maak nu uw gift over op Giro 6868.
De nominaties voor de Ster Gouden Loekie maandverkiezing zijn weer bekend. En dat zijn... Ook genomineerd is... Ten slotte denkt mee voor de Ster Gouden Loekie 2009. Zomaar reclame maken kan natuurlijk niet. Weten welke commercials allemaal genomineerd zijn? Kijk snel op stergoudenloekie.nl en stem. Dan win je misschien zelf ook nog een leuke prijs. Stergoudenloekie.nl.
Steun slachtoffers Sumatra. Het Rode Kruis. Giro 6868.
Stem nu ook met je mobiel op de Ster Gouden Loekie via mobiel.ster.nl.
Het is open, maar aan de andere kant heb je ook bossingels.
Dit is Radio 1.
En het is een ideaal gebied.
De reeën in Groningen zorgen voor veel verkeersproblemen in deze provincie. Nu de provinciale verkiezingen voor de deur staan, is het een heet hangijzer geworden. Want hoe los je de problemen met overstekend wild op? Verslaggeefster Denise Sinakel sprak erover met CDA'er Henk Bleker, gedeputeerde in Groningen, en Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren.
Het is koud, het is ochtend, we staan langs de kant van de weg. De provinciale weg wel te verstaan, de denderen auto's langs. Om ons heen niets anders dan weiland. Hoeveel reeën worden hier per jaar aangereden?
Nou, op deze plek weet ik niet, maar we hebben in onze provincie ongeveer in totaal 5000 reeën. En er komen 300 per jaar om door het verkeer.
En deze weg is wel zo'n weg waar vaak reeën worden aangereden?
Ja hoor, dit is een schitterend gebied hier. En je ziet daar ook in de verte een jachthut, een hoogzit. Dus hier wordt ook gejaagd. Maar dit is een fantastisch gebied voor het wild. Er zitten heel veel fazanten, hazen en ook heel veel reewild. Dus dit is een fantastisch gebied, landbouw en natuur. Dus ja, hier zitten ook reeën. Ja, Henk Bleker, ik ben gedeputeerde in Groningen voor landbouw, natuur, water en milieu. En nu ook nog lijsttrekker voor het CDA bij de provinciale verkiezingen.
Volgens de provincie is een oplossing van aanrijding met overstekend wild het wild afschieten.
Ja, gewoon niet de totale wildstand op een goede manier beheren. Dus we hebben al jarenlang zo'n 5.000-6.000 reeën in onze provincie. En we hebben een periode gehad dat het er veel meer waren, hadden we ook veel meer ongelukken. Terwijl eigenlijk tegenwoordig er veel meer verkeer is. 30% meer verkeer op de provinciale wegen dan 7 jaar geleden. En het aantal ongevallen is met reeën is ongeveer gelijk gebleven. Dus dat duidt erop dat als je maar heel verstandig met de wildstand omgaat, dat op een nette manier doet. Ja, dat je het en voor het reewild leefbaar houdt en voor de veiligheid van de mensen.
Ik ben Anja Hazekamp. Ik ben lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren voor de provinciale statenverkiezingen in Groningen.
Bent u het daarmee eens met die oplossing?
Nee, helemaal niet.
En wat zou volgens u de oplossing zijn om aanrijdingen hier langs de provinciale weg te voorkomen?
Nou, allereerst stoppen met jagen zo nabij de provinciale weg. Ten tweede zou het hier verstandig zijn om, als het inderdaad is dat hier met name de dieren oversteken, te werken met een duidelijk waarschuwingssysteem, duidelijk verlagen van de maximumsnelheid.
En wat is een duidelijk systeem?
Nou, er zijn allerlei plaatsen in Europa en ook in Nederland wordt dat ingezet. Waarbij je bijvoorbeeld een elektronisch waarschuwingssysteem hebt. Dat als er een dier in de nabijheid van de weg komt, dat er dan een verlicht bord oplicht waarop duidelijk te zien is dat er een dier de weg gaat oversteken. En dat wordt dan weer gekoppeld aan verlaging van de maximumsnelheid van 50 tot 70 km per uur.
Reageert u daar eens op, meneer Bleker?
Nou, dat gaan we niet doen. We hebben hier provinciale wegen, daar mogen we 80 of 100 kilometer op. Mensen rijden hier ook keurig, helemaal niet te hard. En mensen houden zich ook aan die waarschuwingsborden.
Hoe weet u dat de mensen hier niet te hard rijden?
We staan hier nu 10 minuten. Er is nog geen auto met een hogere snelheid dan 90 voorbij gegaan. Deze meneer rijdt dus veel te hard. Die waarschuwingsborden, daar houden mensen rekening mee. We leven hier niet in een stad, we leven hier op het platteland. Iedereen leeft met de natuur. En iedereen weet dat je daar rekening mee moet houden. Dus we willen ons niet allemaal aan regeltjes op dat punt binden. Dat is helemaal niet goed. Daar komt bij, als je de kant op gaat van de Partij voor de Dieren, dan heb je zo ongeveer overal een bord staan en overal een ambtenaar om het te controleren. Nou, dan houden we geen centen meer over om gewoon te consumeren. Dus daar beginnen we niet aan. Daarbij komt, er wordt ook een beetje spastisch gedaan over dat doden via de jacht van die reeën. Maar het is natuur. Ik zie het als een vorm van oogsten uit de natuur. En als je het op die manier de populatie, de wildstand, op een gezond niveau houdt, dan is daar helemaal niks mis mee, oogsten uit de natuur.
Ik ga niet zo ver met je mee dat ik zeg dat reeën helemaal niet meer afgeschoten zouden moeten worden. Want dan kom je met de landbouwproblemen, met die verkeersproblemen in de knoop. Maar als je zegt, we gaan in het kader van dierenwelzijn reeën die anders aangereden gaan worden door autoverkeer op die manier beschermen, ben ik vierkant voor. Ja. Ik ben Egbert Schuldink en ik jaag nog steeds vanaf begin 60er jaren. Dus voor vorige eeuw dan. Hè. Ik doe dat echt waar, met veel passie. En ik vind als je dat fatsoenlijk doet, dat moet kunnen. Ook nog tegenwoordig. Wat wij doen is populatiebeheer en schadebestrijding. Jacht is gesloten, want jagen mogen we niet eens meer op reeën.
Wat doet u met uw ree?
Ik slacht hem, ik ontbeen hem zelf en ik maak hem in heerlijke porties, de rug apart. En dan ga ik in, bijvoorbeeld met de kerstdagen of wat dan ook, eet ik lekker reeën.
Eén ding weten we natuurlijk wel, als je ze allemaal doodschiet, dan zijn er ook geen aanrijdingen meer. Ik ben Geert Groot-Bruinderink, ik ben ecoloog en ik ben verbonden aan Alterra in Wageningen.
En u heeft onderzoek gedaan naar overstekend wild.
Ja, het eerste wat bleek uit het onderzoek, dat het een probleem vormt in allerlei opzichten. Niet alleen in Nederland, maar in de geïndustrialiseerde wereld. En dat als je er iets aan wil doen, dat je dat per geval eigenlijk moet bekijken. Je kunt nauwelijks terugvallen op algemene waarheden. Het is iedere keer eigenlijk weer anders.
En jagen, is dat de beste oplossing?
Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn als je weet wat het effect van het afschot is. En dan met name op de verkeersveiligheid, op het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren. En dat effect heb ik nog nauwelijks goed bestudeerd gezien.
Wat is dan wel een goede oplossing?
Het blijkt dat in alle gevallen waarin het aantal ongelukken kon worden gereduceerd, dat een reductie van de snelheid een hele belangrijke factor was in combinatie met voorlichting aan de weggebruikers.
Dat betekent dus borden langs de weg, licht oplichtende borden langs de weg, waarbij ook de snelheid gereduceerd moet worden.
Ja, ik denk het wel. De traditionele borden met een overstekend witstaarthert, want dat zijn de borden die in Nederland gebruikt worden, die staan op heel veel plekken. En nou ja, Nederland staat zo'n beetje vol met borden. En ik merk bij mezelf, en ik weet dat het niet alleen bij mezelf is, dat je verzadigd raakt met die borden en dan zie je ze op een gegeven moment niet meer. Je ziet ze dan wel als ze bijvoorbeeld in het donker oplichten. En ze steken dan ook echt over. Dat grijpt wel je aandacht, ja. Ik denk dat een goed uitgangspunt zou kunnen zijn dat het feit dat je ergens asfalt neerlegt in een gebied waar reeën zitten, dat je dat nog niet het recht geeft om dan in de stroomlijn daarvan ook maar die reeën te gaan bejagen om nog een stukje verkeersveiligheid te krijgen. Ik denk dat het ook een ethisch probleem is in die zin dat het je moreel verplicht om ook naar andere oplossingen te zoeken.
Wat ik wel heel erg vind, die reeën als die oversteken, ze worden ook wel eens aangereden, hè? En dan zijn ze niet op slag dood, hebben ze bijvoorbeeld een gebroken achterpoot. Nou, dat is diepe ellende, hoor. Dus vandaar dat ik ook zeg van joh, matig de snelheid op vrijwillige basis met zo'n waarschuwingsbord.
Ja, ik vind het echt heel erg dat er hier gesproken wordt over het afschieten van gezonde dieren. Onder het mom van ja, ze zouden misschien wel eens aangereden kunnen worden door een auto en misschien wel niet in één keer op één keer dood zijn. Dan praat je dus gewoon over preventieve euthanasie.
Dames en heren luisteraars, zoals u inmiddels hebt begrepen, luistert u weer naar een aflevering van de geruchtmakende serie De Doodsangsttherapie. Een serie behandelingen per radio, bedoeld voor patiënten die het slachtoffer zijn van de zogenaamde letale angsten als gevolg van langdurig verblijf binnen het westers maatschappelijk systeem. Deze tamelijk recente vorm van angst tijst het dan ook voornamelijk die gebieden die industrieel hoog ontwikkeld heten. Het is een tot nu toe ongekende vorm van doodsangst, annex levensangst, die wekelijks duizenden slachtoffers vergt. Een sluipende ziekte die het hele menselijke systeem aantast. Een venijn dat praktisch onzichtbaar en ongemerkt dreigt uit te groeien tot waarlijk monsterachtige proporties. Hoe meer men die moderne angst tracht te bestrijden, hoe sneller hij groeit. Hoe meer wij ons veilig trachten te stellen door middel van allerlei zogenaamde angstverdelgende systemen als politie, banken, verzekeringsmaatschappijen, stevige sloten, betrouwbare regeringen, goed uitgeruste legers, gedegen opleidingen, diploma's, goede opvoedingen, sociale zekerheden, psychotherapeutische consultatiebureaus, psychiaters, groepstherapieën, sensitivity trainings en inrichtingen voor krankzinnigen, misdadigers en andere onrustbarende medemensen. Het lijkt wel of we steeds meer voeding geven aan de letale angst. Er verschijnen steeds meer dokters, steeds meer ziekenhuizen. De medische industrie vormt een van de grootste multinationals. De lopende banden produceren in onvoorstelbare hoeveelheden tranquilizers en andere zogeheten geneesmiddelen. Maar het schijnt geen effect te sorteren. Dat is ook niet verwonderlijk als men bedenkt dat deze middelen slechts de gevolgen bestrijden, maar de diepe oorzaken onaangetast laten. Als gevolg hiervan gaan steeds meer mensen lijden aan de verschrikkelijke, vaak onherroepelijke gevolgen van die letale angst. Slapeloosheid heeft onrustbarende vormen aangenomen. Men sust de uiterlijk waarneembare gevolgen van het lichaam, terwijl in de haard van de angst het doodsangstvirus welig tiert op de reserves. Deze kalmerende middelen worden in dermate grote hoeveelheden geslikt dat de regeringen zich kunnen permitteren de prijzen te verlagen vanwege hun hoge omzetten. Maar de angst, volksvijand nummer 1 van onze zogeheten verlichte 20e eeuw, groeit gestaag. De mens heeft geen gelegenheid meer zichzelf te leren kennen. Laat staan zijn medemens. De straten van onze steden zijn na zonsondergang griezelig leeg geworden. Het buurtleven is verdwenen. In het openbare leven durft bijna niemand meer de ander aan te kijken. En ook in besloten kring gaat men confrontaties uit de weg. Het is door deze noodsituatie dat de doodsangsttherapie is ontstaan. Vooral de luisteraars die menen absoluut geen last te hebben van deze tamelijk recent ontdekte angst, zijn dikwijls al ver heen. De letale angst vreet zich vrijwel ongemerkt bol aan uw repressies, tot het te laat is en het fantoom monsterachtige proporties heeft aangenomen, zodat er weer één van de miljoenen slachtoffers valt. Als u kunt en durft toegeven tot een van de ontelbare patiënten te behoren die op slinkse wijze van binnen aan en weggevreten wordt door de letale angst. Dan is dit de therapie voor u. Door uzelf te confronteren met de angsten waar u het meest bang voor bent, kunt u zelf, zonder kunstmatige chemische middelen, verandering brengen in een vaak hopeloze situatie. Deze therapie, die via het medium radio geheel kosteloos tot u komt, is, zo u weet, zeer eenvoudig te volgen. U herinnert zich van vorige behandelingen dat u slechts dicht bij het toesteldienst plaats te nemen en aandachtig te luisteren. Nog beter is natuurlijk om het lijf ontspannen op divan of in leefkuil te draperen en met gesloten ogen te luisteren via koptelefoons. Meer is niet nodig. Natuurlijk, de haren zullen u ter berge reizen. Het angstzweet kan u uitbreken. Hysterische lachbuien en braakneigingen kunnen volgen. En een algemene verstarring van de ledematen is doorgaans heel gebruikelijk. De schier onweerstaanbare drang om het toestel af te zetten, om aldus de bron van uw getergde gevoelens weg te nemen, zal in u opkomen. Maar draai echter onder geen bedingen toestel uit. Blijf luisteren, wat er ook passeert. Oh, het kan best zijn dat u zich intens geschokt voelt. Dat het u allemaal te veel is. En het is ook logisch dat u de acteurs in deze hoorspelen de schuld wil geven van uw eigen onlustgevoelens. Doet u dat gerust. Laat u echt helemaal gaan. En schrijft u direct na de uitzending een woedende brief aan de initiatiefnemer van deze serie. Willem de Ridder, die zich gaarne beschikbaar stelt. Neem geen blad voor de mond en verontschuldig uzelf in geen geval. Indien een intense haat bezit van u heeft genomen, gooi dan dit grootse gevoel er onmiddellijk uit. En geef het de vrije loop in een vlammende brief. Ook al komen er woorden op papier waarvan u het bestaan in uzelf ondenkbaar acht. Schrik niet van uw reactie. En kom er onder geen beding op terug. Herschrijf de brief vooral niet. En laat u niet beïnvloeden door gevoelens van angst voor hetgeen anderen wel van u zullen zeggen. Want daar storen de acteurs zich immers ook niet aan. Durf maar eens ongedwongen lekker slecht te zijn. U zult zien wat een opluchting u zult voelen. Richt uw schrijven aan Willem de Ridder, Postbus 11, Hilversum. En wij zullen vol discretie uw brieven behandelen. Zo, dames en heren, dan vraag ik vervolgens uw aandacht voor een inleiding op deze 15e aflevering door onze hypnosemedewerker, dokter Adolf Engström.
Goedemiddag, dierbare luisteraars. Zoals u waarschijnlijk wel zult weten, is het vandaag een bijzondere dag. Deze 15e aflevering van de doodsangsttherapie heeft vannacht een vervolg. Vannacht, om 1 uur precies, 1 uur na middernacht, op Hilversum 3, zal de tweede doodsangst escapade plaatsvinden. Als u in het bezit bent van een automobiel, zit u dan klaar bij de radio vannacht om 1 uur. Als u deze therapie heeft gevolgd tot nu toe, probeert u dan een automobiel te pakken te krijgen, een vriend te organiseren. Maar doet u mee aan het ongelooflijke avontuur dat via de radio van 1 uur 's nachts tot 4 uur in de morgen tot u zal komen. Als u naar de instructies luistert, die vannacht via de enige zender die dan in de lucht is, tot u zullen komen. Dan zult u een avontuur beleven, een rit maken, een gedeelte van Nederland zien, een nachtelijk avontuur meemaken dat u lang zal heugen. Vannacht om 1 uur precies. De tweede doodsangst escapade. Knipt u uit de VPRO-gids het doodshoofd en bevestigt u het op uw voorruit, de rechterbovenhoek van de voorruit van uw auto. En vergeet u vooral niet warme kleren klaar te leggen en een thermosfles met een warme, versterkende drank. Want u zult het nodig hebben. En het is natuurlijk onnodig om u te vertellen dat u in uw auto een autoradio nodig heeft, zodat u in uw auto kunt luisteren naar de instructies die zullen komen uit de radio vanaf 1 uur 's nachts.
Is het dier een mensenvriend? Natuurlijk niet. Een beest houdt alleen van zijn soortgenoten. Een leeuw houdt niet van een nijlpaard. Een hond niet van een goudvis. Nee. Nee, de mens heeft het dier zo lang gemarteld, getreiterd en gepest, dat het ten lange leste zijn hoofd heeft gebogen. Het koos eieren voor zijn geld en schikte zich in zijn lot. Deze zogenaamde eeuwenlange onderdrukking is een marteling, noemen we dierenliefde. Deel 38 uit de serie Doodsangsttherapie. De mensenvriend. Met Astrid Atontje, Willem de Ridder en Hans Klaassen.
Komt u binnen.
Komt u binnen. Juist. Juist, mijn assistent, Hans, zal u op de stoel neerzetten. Ik weet dat het een beetje moeilijk is om te lopen, omdat u geboeid bent. Ja, en ik weet het is een beetje onplezierig dat uw mond is dichtgeplakt met die grote pleister. Ja, ik weet het. Deze therapie is een beetje ongebruikelijk. Hans, wil jij mevrouw eventjes neerzetten op de stoel tegenover mijn bureau, alstublieft?
Komt u maar, mevrouw. Komt u maar even mee. Zo. Op die stoel. Zo. Zit er dan maar.
Wil jij het huisdiertje in ontvangst nemen? Ik geloof dat u het in dat kooitje heeft zitten. Is het niet zo, mevrouw? Ja, juist.
Ik zal het even pakken. Aha. Oh. Het is heel zacht. Het heeft een heel klein poesje. Het heeft van die mooie gele oogjes. Ach. Ja, professor.
Dank u wel, Hans.
Ik zal even een pleistertje pakken voor dat bekje van dat beestje.
Zo. Ziezo.
Moet ik dat daaromheen? Zo, want anders.
Plak het pleistertje
er zo lawaaierig toe. Zo, professor. Alsjeblieft.
Ziezo, mevrouw. Kijk, ik weet dat u hier gekomen bent omdat u leidt aan een gebruikelijke ziekte. Omdat u meer van beesten houdt dan van mensen. Ik weet dat het heel makkelijk is voor u om in contact te komen met uw kleine poesje. Dat u daar uren mee kunt spelen. Maar dat u de grootste moeite heeft om met uw echtgenoot of met uw vrienden op te schieten. Of even intiem of handtastelijk te zijn. En dat u daarom deze wereldberoemde therapie heeft gekozen. Kijk, we hebben uw mooie lieve poesje. Floeflo. Floeflo is de naam van het poesje, neem ik aan. Hebben wij eventjes met een dikke pleister hebben wij het bekje dichtgebonden. Omdat het nogal veel lawaai maakt, dat begrijpt u.
Professor, wacht u even. Dan leg ik even daar die papier onder. Zo, want dat is wel. Zo.
Ziezo. Dan leggen wij het poesje even op de rug. Ziezo, daar ligt het dan. Hans.
Ik zal deze poot even vastpakken.
Neem jij de achterpootjes vast.
En
ja,
zo.
En dan neem ik de voorpootjes vast. En nu trekken wij allebei.
Zo hard mogelijk.
Juist, het beestje is nu uitgestrekt. Ja, mevrouw, ik zie dat u druk begint te bewegen en dat u wil schreeuwen, maar u kunt niet schreeuwen om de eenvoudige reden dat u op deze stoel vastzit. Daar heeft Hans voor gezorgd. En u kunt ook niet, net als uw poesje, schreeuwen om de eenvoudige reden dat ook uw mond zit dichtgeplakt met het plakband. Nu gaan we een beetje doortrekken, Hans.
Ja.
Houd het beestje vast, ja. Ik heb één pootje in de hand. Ik trek het andere pootje.
Een moment, het gaat nog scheef trekken omdat het in het bootje daarvoor vanaf is.
Pas op voor je pak. Pas op voor je pak dat het bloed niet op je pak komt. Ja. Ziezo.
Het is een beetje.
Hier heb je twee. De rest kunnen we laten liggen. Ik doe het beetje wel in de prullenbak. Geef maar hier. Zo. Ga jij even naar mevrouw toe.
Wacht maar even wachten. Dus er wordt even door. Een klein beetje van afhalen van de bot. Zo. En dan krijgt mevrouw. Het is een beetje taai, maar het gaat nu even het mondje in. Een momentje, dan gaat u dit vlees van uw eigen beestje opeten. Dat is heel erg goed voor u. Dat doen we echt alleen maar om u weer beter te maken, mevrouwtje. Daar gaat hij dan. 1, 2, het pleistertje even weg. En gaat u maar niet gillen, hoor.
Juist, mevrouw, u ziet, u moet uw eigen beestje opeten. Juist. Het vlees, het rauwe vlees, hebben wij in uw mond gestopt. En we hebben de pleister weer bevestigd. Koud u maar vlees. Juist, slikt u maar. Je slikt u maar door.
U moet het niet in uw mond houden.
Nee, nee, het is maar vlees, mevrouw.
Ik zal even helpen met de kiezen op elkaar heen en weer te...
Ja, zeker. Ja.
Alsjeblieft. Alsjeblieft. Zo, en nou slikken. Slikken. Zit u goed aan, mevrouw?
Ja.
Nou, eens kijken. Wat hebben we daar in dat kleine doosje van u? U kijkt een beetje angstig, dat hoeft u niet te doen. Wij zijn alleen maar hier om u te helpen. En uw kleine, wat is het? Even het doosje open. Ach, een klein poedeltje. Het is nog jong, hè? Ja, het is heel klein. Heel klein, een jong hondje met een heel naakt buikje nog. En een heel klein bloot piemeltje. Yes, het doosje weg. Professor.
Ah, dankjewel, Hans. Blijf. Zo, mevrouw. Welkom in deze therapie, mevrouw. Ik zie dat u een klein jong poedeltje heeft. Een klein puppy. Een kleine puppy u heeft. Ja, ik zie hier... Dit is een heel lief klein beestje. Wat een leuke, kleine, krullende haartjes. Ik weet zeker dat u verliefd bent op dat beestje. Dat is duidelijk. Ja, nee, u kunt niet terugpraten, want uw mond zit dichtgeplakt. Dit is de manier waarop deze therapie werkt, dat begrijpt u. Wij hebben enorm veel genezingen veroorzaakt voor mensen die meer van beestjes houden dan van mensen. Want u begrijpt natuurlijk wel dat de liefde die u opbrengt voor dit lieve kleine beestje, dat u nooit zo'n liefde kunt opbrengen voor uw vrienden of uw echtgenoot of uw medemens. Dat begrijpt u wel. Maar goed, kijk, dat kleine poedeltje, dat is... Ach, je ziet wat wij gedaan hebben. We hebben de mond even dichtgeplakt. Want anders gaat het beestje maar blaffen. En dan, dat verscheurt uw hart, nietwaar?
Dan heb ik hier een mesje voor u. Nou ga ik die achterpootjes wel weer vasthouden.
Ja, hou de achterpootjes vast, Hans.
Hier proberen... Het haard moeten we nu uit het kleine bosje weghalen. En het moet nog blijven kloppen, zodat...
Snij.
Het spat er toch nog.
Ja, ik hou het stevig vast,
maar
Hans.
Maar u moet het levend houden, professor. Niet te hard drukken.
Nee.
Niet te hard drukken ook. Zo, nou met mijn handje in het kleine borstkastje. Ja. Het is allemaal wel bloederig.
Ja.
Ik zit nou met mijn hele hand... In het borstkastje van het kleine jonge hondje.
Daar
het trekt een beetje uit. En nou voel ik het kleine kloppende hartje. En dat rukken we heel snel uit. En dan moet u mevrouw even direct helpen met de pleister, professor.
Heb je het hartje?
1, 2...
Ja, oké. Mevrouw, ik kom nu naar u toe en ik maak even uw mond open. Wilt u alstublieft niet gillen? Dat zou alleen maar de buren...
Mevrouw, bijt u niet op mijn vingers!
Zo, de pleister is er weer voor. Mevrouw, u heeft nu het hart in de mond. Het hart van uw poedeltje heeft u in uw mond.
En het klopt misschien nog wel een beetje.
Het kloppende hart van uw poedeltje.
Slikt u het door, mevrouw.